Goedemiddag, zusters en broeders, meisjes en jongens, gemeenteleden en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst, die een gecombineerde dienst is van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Ook een groet en welkom voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. De dienst vanmiddag wordt geleid door meneer Van der Dussen, predikant van de NGK te Eindhoven. In deze dienst wordt één collecte gehouden, deze is bestemd voor de Stichting Chris. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Zijt Boersma. In de voorbeden en dankzegging is vanmorgen aandacht gegeven aan broeder Kruif, aan de familie Huibrechtsen, aan de familie Strik en de familie Venk. Namens de beide kerkenraden wens ik u een gezegende dienst. Nadat ik de kaars heb aangestoken als teken van Christus die het licht van de wereld is, mag u gaan staan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst, waarna we zullen zingen Psalm 24, versen 4 en 5. We zingen nu Psalm 24, versen 4 en 5.
We spreken uit dat onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Klap in de handen, alle mensen. Dat is lied 116 uit de eigen bundel. Dat zingen we nu.
Thank you.
Laten we nu bidden. Heer onze God, we danken u dat we in deze dienst veel kunnen zingen en prijzen. We bidden u of u daarnaar wilt luisteren als naar een eerbetoon aan u. En we bidden u ook dat we zelf door dat zingen op de goede toonhoogte komen van het geloof, van het leven met u. Wilt u zo dit zegenen tot een fijne dienst voor ons allen. Om Jezus wil. Amen. Geen preek vanmiddag, wel veel aandacht voor een lied met daaromheen allemaal andere liederen. En dat lied is Door de wereld gaat een woord, eigen bundel 32. Ik ga voorlezen twee bijbelstukjes die de achtergrond vormen van dit lied. En aansluitend aan die lezing zal Vert als organist een soort muzikale meditatie ten gehore geven over de melodie van lied 32. Eerst lees ik vooruit Genesis 12 en Hebreeën 11. Verhaal van Abraham. Abraham die op reis ging, omdat hij werd aangesproken door de Heere God. Genesis 12 vers 1 tot 9. En dan hetzelfde, maar toch weer anders in Hebreeën 11. Eerst Genesis 12. De Heer nu zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw machtschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten op de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun haven die ze verworven hadden, en de lieden die ze in Haran verkregen hadden, en ze trokken uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok het land door, tot de plek bij Sichem, tot de Terebint More, en de Kanaanieten waren toen in het land. Hebreeën 11. Hetzelfde verhaal en toch anders. Nu met nadruk op dat hij in een land kwam waar anderen woonden en waar hij vreemd was en waar hij bleef rondtrekken. Hebreeën 11 vers 8 tot 16. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte, en gelijk het zand aan de oever der zee dat ontelbaar is. In geloof zijn deze allen gestorven, zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. En als ze gedachtig geweest waren aan het vaderland dat ze verlaten hadden, zouden ze gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten. Want hij had hun een stad bereid. Het is handig als u de tekst van lied 32 erbij neemt. Ik zal per couplet een toelichting geven en daarna zingen we liederen die daar weer bij aansluiten. Eerst iets over de dichter Jan Wit. Man die, als hij nog leefde, nu bijna 100 zou zijn geweest. Hij is in 1915 geboren. Hij was blind. En hij ging dan ook al vrij vroeg de richting uit van blindenonderwijs. En toen bleek dat hij ongelooflijk veelzijdig begaafd was. Hij heeft onder andere in een jazzband gespeeld. Hij maakte teksten ook wel richting cabaretier. En hij ging op een goede dag ook studeren om dominee te worden. En ze ontdekten hem toen ze allemaal nieuwe liederen wilden maken. Het liedboek was in de maak en toen zei ze, wil jij meewerken? En de manier waarop, zei Jan Wit, nou dan wil ik het wel. De manier waarop jullie voorstellen dat ik het ga doen, daar kan ik me wel in vinden. Een hele rij liederen gemaakt, een heleboel in het liedboek. En er is er dus ook één terechtgekomen, niet in het liedboek, maar in onze eigen bundel. En die pak ik vanmiddag bij de kop. Door de wereld gaat een woord. Als je let op de inhoud van dat woord, breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Dan is het helder, hè? Dat is Abraham, dat is het verhaal van Abraham. En wat hij doet, is eigenlijk zeggen, Abraham is een soort model voor christen zijn. Wat God ooit tegen Abraham zei, dat zegt hij in zekere zin tegen ons allemaal. Op reis gaan. En dat is de zin van er gaat door de wereld een woord. Er klinkt een stem en die stem die spoort mensen aan om op pad te gaan. Om niet te blijven zitten waar ze zitten, maar om te verlaten het dierbare en het vertrouwde. En om een hele andere toekomst tegemoet te gaan. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. En dat heet aan het eind van vers 1 het Nieuw Jeruzalem. En dan begrijp je hoe hij het doet. Hij komt dan bij dat motief uit het Nieuwe Testament, dat wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met het Nieuwe Jeruzalem. Maar, zegt Jan Wit, en dat is wel heel erg bijbels, en dat moet je je niet zozeer voorstellen als iets boven ons, Maar dat moet je je voorstellen als iets dat nog in de toekomst ligt. Het komt wel vanuit de hemel, maar het is toekomst. En wij gaan op reis naar die toekomst. Wij zijn mensen onderweg. Dat zit in dit lied eigenlijk als het dragende motief. Wij zijn mensen onderweg. Wij worden aangesproken door God die zegt, net als die ooit tegen Abraham zei, ga op weg richting Nieuw Jeruzalem. En in Hebreeën vind je al de brug daarnaartoe als Hebreeën zegt, ja, Abraham kwam in een land, maar dat was het nog niet. En uiteindelijk verwachtte ook Abraham de stad met fundamenten. Het was een tentenman, hij woonde zijn leven lang in tenten en daar zal hij nooit helemaal settelen. Het vaste waar hij onderweg naartoe is, dat is de stad met fundamenten, het nieuwe Jeruzalem. Jan Wit zegt daarbij, en dat doet hij dan door die mensen die aangesproken zijn sprekend in te voeren. Zo gaat dat, hè? Door de wereld gaat een woord, dubbele punt, breek uw tent op, ga op reis. En dan komt erna, Heere God, wij zijn vervreemden. Dat zijn wij. Wij die aangesproken zijn door het spreken van God, die zegt ga op reis. Wij reageren en zeggen dan, Heer, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Daarmee pakt hij iets wat je in het Nieuwe Testament ook heel veel tegenkomt, namelijk dat wij vreemdelingen zijn. En dat zit ook al in de geschiedenis van Abraham. Abraham wordt een vreemdeling in een vreemd land. Dat is de consequentie van op reis gaan. Hij heeft beleden. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. Dat lijkt wel zo'n beetje op ons begrip asielzoeker. Met alle onzekerheid van dien. En ook alle verscheurdheid van dien. Ik ben ergens, maar dit is het niet helemaal. Ik kom ergens anders vandaan en ik ga ergens anders naartoe. Heere God, wij zijn vervreemden. Door te luisteren naar uw stem. Als we niet geluisterd hadden, dan bleven we gewoon op onze plek zitten waar we zitten. Maar door te luisteren, kunnen we eigenlijk nergens voorgoed de zaak gaan opbouwen en settelen. Er zit onrust nu in ons bloed. Het nieuwe Jeruzalem, daar worden we door aangetrokken. Heere God, we zijn vervreemden. Breng ons samen met uw ontheemden, al die anderen die ook overal in deze wereld van hun plek afgehaald worden, breng ons samen naar het nieuw Jeruzalem. Nou, dat is in het hele lied de drive, de enorme gang die erin zit. Het staat niet stil, christenen zijn mensen en die zijn onderweg. En die zijn nooit klaar en nooit helemaal ergens thuis. Die zijn op weg naar. En dat heeft Jan Wit in dit lied enorm onder de aandacht willen brengen. We zingen erbij bij couplet 1, twee coupletten uit Psalm 119. Ik heb ze gekozen omdat ook daar dat motief van vreemdeling zijn in zit. Eerst vers 7. Van Psalm 119. O Heer, verberg mij uw geboden niet. Ik ben een gast en vreemdeling op aarde. Dat is opvallend in het Oude Testament al. Ik ben een gast en vreemdeling op aarde. Heer, wijs me de weg. Want ik ben hier niet voor 100% op mijn bestemming. En daarna in vers 21. De wet die gij aan mij beveelt is als een lied dat in den vreemde troostend mij omspeelt. Ik ben niet helemaal thuis en laat nu uw geboden, uw aanwijzingen als een soort lied mij houvast geven. We zingen vers 7 en 21 van Psalm 119.
Thank you. couplet 2
neemt het op dat motief van door de wereld gaat, maar nu niet meer dat woord, maar de mensen die door dat woord zijn aangesproken. Prachtig beeld, door de wereld gaat een stoet, een lange optocht van mensen. Ze zijn onderweg. Ze staan niet stil, ze hebben hun hele hebben en houden niet ergens vast neergezet. Er gaat een stoet door de wereld. En dan komt in de tweede regel een eigenaardig beeld. Een stoet die de band brak van het bloed. Dat is de meest cryptische regel van het hele lied. Cryptisch in de zin van dat de zin hier niet echt aan de oppervlakte ligt. Wat bedoelt die nou? Ik ben wel benieuwd of iemand van jullie, van u, gevoel daarvoor heeft. De ban van het bloed. Ik heb er zelf over gepuzzeld en ben bij een antwoord gekomen, maar ik ben wel nieuwsgierig of er andere antwoorden zijn waar we ook onze winst mee kunnen doen. Ja, plaats u ineens voor een vraag terwijl ik thuis op mijn gemak kon kijken, maar wie weet. Hebt u er eerder over nagedacht? Gevoel voor de betekenis die de ban brak van het bloed? Ja? De offerdienst. En dan zou je zeggen, Tom, de ban breken van het bloed, dat dat niet meer hoeft. Kijk, dat bedoel ik nou. Dat is nou om over na te denken. Hé, zou dat erin zitten? Ja, Ria. Ria zegt, ik lees bloed als de bloedbanden van de familie, de clan waar die toe behoorde en waar die uitbrak, zodat hij die bescherming ook niet meer heeft. Zijn er nog andere voorstellen, de stoet die de band breekt van het bloed? Ja? Je kunt het op jezelf betrekken. Hoe? Deze mevrouw zegt, ik heb uw naam even niet paraat, maar we hebben elkaar onlangs nog gesproken, maar dat helpt op dit moment niet. Deze mevrouw zegt, in aansluiting aan Ria, Jezus zegt dat ook, hè? Verlaat uw vader en uw moeder, uw broer en uw zus om mij te volgen. En dan kun je het dus toepassen op je eigen christelijk leven, dat je niet zo vast zit aan je familie, dat dat jou tegenhoudt om de Heer te volgen. Omgekeerd dat christen zijn soms kan betekenen dat je uitbreekt uit die verbanden. Ik zelf vermoed, maar heb geen zekerheid, dat Jan Witt het inderdaad in deze richting zoekt, maar dat idee van Tom blijft wel belangwekkend om ook nog eens naar die offerdienst te kijken. Waarom heb ik voor die andere variant gekozen? De generatie van Jan Witt is erg bezig geweest met wat er gebeurde in de tijd van de nazi's, die een ideologie hadden van bloed en bodem. Overal in de theologie van die tijd vind je dat ze daarover nadachten en zich daar ook tegen verzetten. De ideologie van de nazi's, dat is dus inderdaad iets van, het gaat om de bloedbanden in de wereld. Ben je een aardier of ben je het niet? En als je van dat vermaledijde Joodse bloed bent, of een Slaviër, dan ben je tweederangs mens. En omdat dat in de Tweede Wereldoorlog zo naar voren kwam, met zulke verschrikkelijke consequenties, vind je in de theologie van midden 20e eeuw heel veel verzet tegen die idee van de bloedbanden. En dan kom je inderdaad dus terecht bij, kijk eens hoe dat bij Abraham ging, die werd helemaal niet geselecteerd op bloedbanden, die brak er juist uit. En daar kan ook bevrijding in zitten. Omdat het betekent dat dan ineens je niet meer wordt ingedeeld in, heb je dit bloed of heb je dat bloed? Heb je blauw bloed of heb je gewoon bloed in je aders? Dat speelt dan niet meer bij de Heere God. En dan komt er ook dat idee in dat wij bij de Heere God niet worden aangekeken op onze afkomst, hoge afkomst, lage afkomst, ras enzovoorts. Geen racisme meer. De Heere God kijkt alleen maar, horen wij bij Jezus Christus. Dat gaf mij aanleiding om te denken in de richting van dat tweede, de band van het bloed gebroken, uit de familiebanden gebroken, voor zover die dwingend zijn, een zekere vrijheid, en dan ook in de christelijke kerk het samengevoegd worden uit allerhande volk en taal en natie. Jammer dat Jan Wit niet meer leeft, anders zouden we hem e-mailen en zeggen, joh, zou het ook kunnen van de offers? Wie weet, krijgen we op een andere wijze nog antwoord. Nog één opmerking en vraag over dat laatste. Die bij wat op aarde leeft, nu geen burgerrecht meer heeft. Hier zit een zinspeling op een plaats bij Paulus, die het heeft over ons burgerrecht. Heeft iemand van u die Bijbeltekst paraat, waar Paulus met zoveel woorden het heeft over ons burgerrecht? Filippenzen 3. Ik zoek hem er even bij. Ik lees hem hiervoor uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Filippenzen 3, vers 20. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. En dat staat dan tegenover de vijanden van Christus, die Paulus hier aardsgezind noemt. Burgerrecht wil voor Jan Wit dus inderdaad zeggen, wij worden niet meer afgemeten aan de aardse maatstaven voor burger zijn, maar ons burgerrecht is dat wij inwoners mogen zijn van het nieuwe Jeruzalem. En dat relativeert je aardse burgerrecht. Er zijn allerlei boeken verschenen over deze thematiek. Bijvoorbeeld Burger van Twee Werelden. Ik ben Nederlander, ik ben burger van Eindhoven, maar ik ben tegelijkertijd burger van het nieuwe Jeruzalem. In gezang 480 komt dat terug, de thematiek van het burgerrecht. En daarvan zullen we nu drie coupletten zingen. 1, 2 en 5. En ook daar is de dichter Jan Wit. Vooral in vers 5. O God, wij bouwen als ontheemden. Wij wonen en wij blijven vreemden, bestemd voor hoger burgerrecht. 1, 2 en 5 van gezang 480. Nu couplet 3 van lied 32, waarbij de mensen die door het woord in beweging zijn gekomen om zich heen kijken en zeggen, hé, we zijn de enigen niet die iets van rusteloosheid kennen. Menig een ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had. En daar zit in de zinspeling op het feit dat heel veel mensen, echt niet alleen christenen, heel veel mensen in deze wereld iets hebben van, is dit het nou? Is dit nu onze bestemming? Zijn we hiertoe veroordeeld? Menig een ging zelf op pad. In de 20e eeuw heel veel jongeren die onrustig werden van de westerse cultuur en zeiden, is dit het nou? En die naar India gingen, op zoek naar meer levensvolheid. Zoekers, mensen die iets hadden van, wij zijn niet helemaal op onze plek, er mist nog iets. Eeuwig heimwee spoort hem aan. Het heimwee van, ik hoor hier niet helemaal. Ik heb in mijn hart en in mijn ziel iets van het verlangen naar een diepere bestemming. Het boeiende van dit lied is nu dat hij zegt, dat is wel iets dat lijkt op die stoet van mensen die door dat woord zijn aangesproken. Maar het is niet helemaal hetzelfde. Daarin zit iets aan, die gaan uit zichzelf. Die hebben een innerlijke onrust. Terwijl, waar het in het lied over gaat, dat zijn de mensen als Abraham. Die hadden misschien geen innerlijke onrust, maar die zijn aangesproken. Door de wereld gaat een woord. Het komt van buiten. En nu is in vers 3 uiteindelijk de zin een gebed. Laat ook hem het woord verstaan. En die hem is dus die menig een die onrustig is, die heimwee heeft, die het zoekt, het gevoel heeft, ik ben nog niet op mijn bestemming. Laat ook hij, laat ook zij het woord verstaan. Welk woord? Dat woord dat zegt, ga op reis naar het Nieuw Jeruzalem. Hier zit iets in van de missionaire gemeente. De gemeente die niet tevreden is met de mensen die het al doen. Maar die zoekt naar nog veel meer. Die optocht moet groter worden. Die mensen die onderweg in gesprek komen. Hé, ben jij ook op reis? Waar ga jij heen? En dan het werven. Joh, wij gaan naar het Nieuw Jeruzalem. Hoezo? Waar komt dat vandaan? We hebben een woord gehoord. Ga je mee met ons? Laat ook diegene die zelf geen vrede had en door eeuwig heimwee is aangespoord, het woord verstaan. En dan die beweging van onrust, om zo te zeggen, vertalen in doelgericht op pad gaan naar het Nieuw Jeruzalem. Tussen haakjes, hier zit ook een selectie in. De selectie dat mensen die geen heimwee kennen, vastgeroest zijn, in geen enkel opzicht de behoefte hebben om iets te veranderen, maar het allemaal wel goed vinden, dat je daar eigenlijk moeilijker mee in gesprek komt. Je bent gauwer uitgepraat. Waar zijn jullie toch mee bezig? Het is toch goed zoals het is? Je komt gauwer in gesprek, zegt Jan Wit, met mensen die, net als wij, die het woord gehoord hebben, ook iets hebben van, we willen wat, maar we weten niet wat. Daar kom je gauwer mee in gesprek. Laat dat woord dat ons heeft aangespoord ook die mensen gaan aansporen. Wees attent op de medezoekers in deze wereld. We zingen gezang 441, vers 1 en 7. En dat is een oud lied waarin het motief van de pelgrimstocht heel uitvoerig wordt bezongen. We zingen vers 1 en 7 van gezang 441. Door de wereld gaat een woord. Door de wereld gaat een stoet. Door de wereld klinkt een lied. Die mensen die in optocht onderweg zijn naar het Nieuw Jeruzalem, die zingen onderweg. Heel gewoon is dat om te zingen. Als je op een schoolreisje bent, ga je op een gegeven moment liedjes zingen. Militairen zingen marsliedjes. En het zingen van de kerk, dat is in wezen, zegt Jan Witt, hetzelfde. Liedjes zingen onderweg. In dat oude lied, gezang 441, zit het ook al. Geeft men op ons acht, dan hoort men hoe wij zingen. Dat zingen wordt dus ineens heel karakteristiek voor die pelgrims, voor die mensen die op weg zijn gegaan. Twee functies. Het lied dat door de wereld klinkt is gericht tegen angsten en verdriet. Ik denk dat dat bedoeld is als je eigen angsten en je eigen verdriet. Want je neemt jezelf wel mee, ook in het geloof. En die liedjes zingen onderweg, dat is ook om je eigen angsten en verdriet te bestrijden. Het is een hele wezenlijke functie van zingen in het geloof. Je angsten en je verdriet bestrijden. Er bovenuit komen. Samen zingen. Dat wil helpen. En daarnaast, tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang. En dit is nou echt een 20e eeuws accent. In gezang 441 heb je nog die pelgrims die bijna niet meer op de wereld om zich heen letten, maar die alleen nog maar op de eeuwigheid gericht zijn, chargeer een beetje, maar toch. Hier kijken die mensen wel degelijk om zich heen, die stoet. En wat zien ze? Ze zien overal onrecht en overal dwang. En ze zeggen, en daarom zijn we nu op weg naar het Nieuwe Jeruzalem, want dat willen wij niet meer. En wij zingen er tegenin. Hier zit het accent in van de maatschappijkritiek. Jan Witt was warempel geen vertegenwoordiger van, zoals dat wat schimpend heet, het kerkelijk establishment. De mensen die in de kerk het allemaal prettig vonden en daar hun bestaan van maakten. Het was een kritische man. Iemand die zei, nee, je bent ook christen om kritisch te zijn. Ook kritisch op de maatschappij. Heb je oren en je ogen open. Kijk om je heen en zie wat er allemaal gebeurt. En zing daartegen in. Dat is maatschappij kritisch zingen. Zo willen wij het niet. En tegelijkertijd is het meer dan maatschappijkritisch betogen. Er zit ook iets lichts in. Iets lichtvoetigers. Onze kracht ligt uiteindelijk niet in het betogen, maar in het zingen. Ik heb hierbij uitgekozen gezang 305, ook van Jan Witt uit het liedboek. Waarom? Omdat daar het motief van de dwang ook weer heel nadrukkelijk naar voren komt. Waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered, weer in het licht geheven. Ook in gezang 305 is het een en al onderweg zijn. Uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort. En waar de weg onvindbaar scheen, mogen wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. Gezang 305. Onderweg zijn is vermoeiend. Avontuur. En sommige mensen houden het niet vol. Dat zie je al in de reis van de Israëlieten door de woestijn naar het beloofde land. Laten we maar teruggaan naar Egypte. Waar komt dit nou toch ooit op uit? Zo staat Jan Wit in couplet 5 stil bij de mensen die dreigen af te haken. Die halverwege de tocht geen moed meer hebben. En dat zijn er niet weinigen. Velen die de moed begaf. Ja, want je hebt moed nodig om je te richten op Gods toekomst. Om los te laten wat oud en vertrouwd was. En als die moed je begeeft, dan ontstaat er het aarzelen, het niet verder gaan, het blijven staan. Of het afdwalen, een andere kant oplopen. Dit is een hele belangwekkende aanduiding van wat er gebeurt in de kerk als mensen afhaken. Zie, het is zo, zegt Jan Wit, dat daar iets in zit van, ik heb er geen moed meer op. Ik weet eigenlijk niet of ik wel nog in die bestemming geloof. De traagheid is in de 20e eeuw ontdekt als ook een gevaar dat ons bedreigt. Ik heb eigenlijk geen moed meer om door te gaan. Ik blijf maar liever hier zoals het is. Ik weet nu wat ik heb en niet wat ik krijg. Hunkerend naar hun oude land. Het conservatisme, het terug willen hebben van wat je kwijt bent geraakt. Dat oergevoel, ik weet wel wat ik heb in dit leven, maar niet wat ik krijg. Wat is daarvoor de oplossing? Dat je samen onderweg bent. Heel mooi is het hier dat er niet wordt gezegd, en nou toch maar weer erin gaan geloven. Nee, reisgenoten, grijp hun hand. Mensen die geen moed meer hebben, die hoeven zelf even niet. Reisgenoten, grijp hun hand. In gezang 441 ook. Wordt een die zwak is, moede. Een sterkere grijpen zijn hand. De broeder steunen de broeder. Zo blijft de liefde in stand. Sluit vaster u aan een. Dat is het hele belangrijke accent op, we doen het met elkaar. Ook het accent op, en als ik nou eens een keer in een geloofsdip zit, dan is dat niet zo erg. Want dan word ik omringd door anderen en die nemen mij mee. Ik kan eruit breken, als ik echt niet meer wil, kan ik zeggen, laat me los, ik wil niet meer. Maar het is ook een manier van geloven. Een manier van geloven die best belangrijk is om te onderkennen. Je kunt zo geloven in bepaalde periodes van je leven, dat je het meer moet hebben van die anderen die jou meenemen, die jouw hand grijpen, dan van je eigen motivatie. En dan volgen er daarna weer tijden dat jij voorop loopt. En dat jij die ander haar of zijn hand grijpt. Dat is het essentiële van je bent niet alleen op weg. Maar je bent samen. 9 en 10 zingen we van gezang 441. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Couplet 6 is hetzelfde als couplet 1. Maar er is iets gebeurd tussen vers 1 en vers 6. Al die andere coupletten hebben, om zo te zeggen, meer diepgang, meer glans aan het motief gegeven. In vers 6 zing je, denk ik, bewuster. Ook bewuster van hoe ingrijpend dit is. Dat is nogal wat. Als dit christen zijn is. Het is nogal wat. Dat christen zijn werkelijk die vaart wil hebben. En dat we allemaal in de rij achter Abraham aan worden gezet. Er zit zo'n verlangen ook in je hart vaak om het maar gewoon bij het oude te laten. Huisje, boompje, beestje, hier je bestaan opbouwen. Wil ik dit eigenlijk wel? En dan kom je toch weer terug bij waar het mee begint. Door de wereld gaat een woord. Misschien wil ik het helemaal niet. Maar weer klinkt die stem. Breek je tent op. Ga op reis. Naar het land dat ik je wijs. En zo herhaalt het zich. En verdiept het zich. Ik heb hierbij uitgekozen om te zingen heel gezang 299. En dat is een lied waarin we ook verbonden zijn met allen die voor ons de tocht gemaakt hebben. En dan moet je heel concreet denken aan alle christenen die je lief zijn en die voor ons ook al uit het leven zijn weggenomen. In 299 worden wij verenigd met alle eerdere christenen die hun tocht al volbracht hebben. In vers 2 vind je dat ook. Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. En dan mag je denken aan die pelgrims die jij zelf goed kende en aan wie je misschien nog altijd diep gehecht bent. En dan komt in vers 3 ook weer de terugkoppeling naar ons. Heer, zij zijn al thuis, wij nog niet. Maak al uw strijders moedig, als hen weer pleit reeds werd beslecht. En dan wordt in de loop van het lied, wordt die grote stoet samengevoegd van mensen die er al zijn, met ons die nog onderweg zijn. Samengevoegd tot de schare die niemand tellen kan. Op weg naar de koning. We zingen alle 10 de coupletten, doen we in wisselzang. 1 en 2 zingen we allemaal. En de laatste 2 ook weer allemaal, 9 en 10. En daartussendoor vrouwen en mannen, dus 3, dan alleen de vrouwen, 4 mannen, 5, 7, alleen de vrouwen, 6 en 8, de mannen. En 9 en 10 weer allemaal. even genoeg gezongen. Nu wordt de collecte gehouden. Daarna bidden we. Dan belijden we ons geloof. En daarna zingen we nog één lied, namelijk lied 32. Eerst nu de collecte. Laten wij nu bidden, het gebed om het koninkrijk, het onze Vader. En als u wilt, bidt u dan hardop mee. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We beëindigen de dienst nu met het belijden van ons geloof. Namens u spreek ik de apostolische geloofsbelijdenis uit. En daarna zingen we lied 32 als volgt. Door de wereld gaat een woord. Vers 1 zingen we allemaal. 2 vrouwen, 3 mannen. 4 vrouwen, 5 mannen. En vers 6 allemaal. Met die verstande dat het refrein, dus Heere God, we zijn vervreemden, dat we dat steeds allemaal zingen. Dus 1 en het refrein allemaal. 2 vrouwen, refrein weer allemaal. 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 Eerst belijden wij ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Namens u spreek ik ze uit. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het rijk van de dood. Die op de derde dag is opgestaan van de doden. Die is opgevaren naar de hemel. Die zetelt aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven.
Thank you.
reisgenoten, de Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zijn jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.